hoofdstuk 9 viel me een bepaalde passage op. En ik vond het redelijk een depressieve passage. En ik dacht van, wat moet Job wel niet hebben geleden, omdat hij de volgende woorden zal uitspreken. En die woorden zijn waarschijnlijk ook al eens in u opgekomen. Als je zo naar uw situatie kijkt en je kijkt naar de Heer, misschien voordat je hem kende, misschien zelfs terwijl je hem kent, zelfs in je relatie met God, dat je dan een keer op je vuist naar boven zwaait, zo van, wat is dat daar? He, wat gebeurt er hier? En Job zegt het op de... Hij spendeert vele hoofdstukken dat hij klaagt en dat hij zo zegt van, ik ben toch rechtvaardig en hoe komt dat dit mij allemaal overkomt? He? Natuurlijk, hij zat in een andere verbondssituatie. Hij had een andere relatie. Hij kende God niet zoals wij hem kennen. Maar we kunnen er wel een belangrijke les uit trekken. We zullen even lezen. Als ik hem zou roepen en hij antwoordde, zou ik niet geloven dat hij naar mij luistert. Oei. Hij teistert mij als een stormwind. En dit is Job, hè? Hij spreekt over God. Zonder reden brengt hij mij steeds nieuwe wonden toe. Hij laat me nooit op adem komen. Hij vervult mij met een diepe bitterheid. Dit is Job die spreekt over God. God vervult mij met een diepe bitterheid. Gaat het om kracht, dan is hij de sterkste. Gaat het om recht, dan zegt hij, wie dacht mij voor de rechter? Ook al heb ik geen schuld, mijn eigen mond zal me veroordelen. Ook al ben ik onschuldig, hij zal me schuldig verklaren. Ik ben rechtschapen. Maar mijn leven telt niet meer. Ik veracht mijn bestaan. Hij, God, maakt geen onderscheid. En daarom zeg ik onschuldig of goddeloze. Beide vernietigt hij. Hij is redelijk kwaad precies. Hij is gefrustreerd. Amen. Als plotseling een ramp verderf zaait, spot hij met de wanhoop van onschuldigen. De aarde wordt gegeven aan de goddeloze. Het gezicht van haar rechters wordt bedekt. Als niet hij dit doet, wie dan? Een goede tip dat ik je geef, als je een woord van de Heer nodig hebt, ga niet blindelings zomaar kijken en dan toevallig bij Job uitkomen en dit lezen. Want dan ga je een verkeerd beeld krijgen van God, snap je? En je leest dit allemaal en je denkt van, oei, hij luistert niet eens naar mij. Hij brengt verderf over mijn leven. Ik ben onschuldig en hij drukt me nog dieper de put in. Nee, maar dat is niet de God, amen. Halleluja, die wij vandaag kennen. Waar was ik? Vers 25. Mijn dagen gaan sneller dan een ijlbode. Ze vliegen voorbij zonder enige vreugde. Ze spoeden langs alle rietenboten als een adelaar die wegschiet naar zijn prooi. Als ik zeg, laat ik mijn geklaag nu staken en een vrolijker gezicht zetten, dan blijft mijn pijn me angst aanjagen en weet ik, nooit verklaart u mij onschuldig. Ik zal veroordeeld worden. Waarom zou ik nog vruchteloos verder zwoegen? Al zou ik me wassen met sneeuw en mijn handen reinigen met loog. U zou mij in een put gooien. Zelfs mijn kleren zouden van me walgen. Het is bijna gedaan hoor, voordat jullie ook depressief worden. Hij is geen mens zoals ik. Anders zou ik hem kunnen antwoorden. Als we samen voor de rechter stonden. En dan vers 33. Was er maar iemand die tussen ons recht sprak. Kan iemand zeggen, ik heb het antwoord? Was er maar iemand die voor mij kan bemiddelen, die over ons beiden zijn gezag kon laten gelden, ik heb iemand, dan zou zijn hand mij niet meer straffen, en zijn verschrikking mij niet meer overweldigen, dan zou ik spreken zonder hem te vrezen. Maar nee, dat is mij niet vergund. Kan iemand zeggen, het is mij wel gegund. Halleluja. Het is mij wel gegund in de naam van Jezus. Laten we samen bidden. Vader, ik bid in Jezus' naam dat hetgeen dat zij niet wisten, Heer, dat wij wel gaan weten en beseffen en geopenbaard kan worden in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik was een paar dagen geleden een filmpje aan het bekijken op YouTube van een straatpredikant in Ierland. En die was het goede nieuws aan het verkondigen. En u kent wel hoe dat gaat. Mijn straatpredikant wordt trouwens moeilijker en moeilijker. Meer en meer worden mensen gekeerd tegen het goede nieuws, hè, want zij zien dat als een veroordeling. En meer komen mensen dan op die straatpredikant en zeggen van, jij mag me niet oordelen. Jezus heeft gezegd, oordeel mij niet. Als er één vers is in de Bijbel dat ze kennen, dan is die vers, Matteüs 7 vers 1. Hè, jij mag toch niet oordelen? Maar natuurlijk, hè, dat is niet wat die vers wil zeggen. Hij spreekt over onrecht en dat ze zich moeten bekeren tot God enzovoort. En die straatpredikant was allemaal maar negatieve reacties aan het uitlokken. En die stond daar zo precies alleen, maar die bleef prediken. Die bleef gewoon stilstaan met zijn microfoontje in zijn hand. En het goede nieuws verkonden van God houdt u, maar hij houdt niet van uw levensstijl en al die dingen. Hè. En dan komt er opeens een oude dame uit het niet zo met, naar die predikant, zo helemaal bibberend, met een vinger zo. En zo, waar was u Jezus? Begon ze zo, hè, zo met een bibberende mond, wat zichtbaar kwaad, vol met emotie, blijkbaar ook trauma's van het verleden. En hij geeft de microfoon. Waar was u Jezus? Wanneer ik vroeger in het klooster zat en ze hebben mij misbruikt. En ze hebben mijn familie en mijn vader. En allemaal in de naam van God, zegt ze. Hè. Waar was u Jezus dan? Hè, zo precies, want nu heb ik u klem gezet. Hè. Nu kun je geen kant meer uit, want mijn pijn, mijn trauma, hetgeen dat werd gedaan in de naam van God, is groter, dacht ze, dan wat jij mij te bieden heeft. En dus, met veel geduld, want je moet daar geduld voor hebben. Je moet de Heilige Geest daarvoor hebben. Amen. Je kan, als je dat hoort, dan ga je denken van, ja, oké, okay, ja, moet je het gaan hebben. Wat was Jezus? Hè? In die trauma's van misbruik en moeilijke momenten. En je hebt dan een beeld van hè, die God, zo gezegd, die goede vader. Hè? En daar wordt dan van allerlei dingen mee misbruik. En dus zij heeft dat beeld van God en religie. En dus de predikant probeerde door de Heilige Geest geleid een antwoord te geven. En het had wat tijd nodig. En ik kan natuurlijk niet alles zeggen wat hij heeft gezegd. Maar na 20 minuten, heel dat filmpje duurde 20 minuten. 20 minuten heeft die dame daar wel staan luisteren. En af en toe natuurlijk weer kwaad worden en terugzeggen. Maar na 20 minuten ging ze samen met de predikant in het midden van een straat. Een drukke shoppingstraat. Op haar knieën om samen te bidden. Om vergeving te vragen en God uit te nodigen. In haar leven. Om al de pijn te genezen. Om hetgeen dat werd aangedaan, was niet van God. Dat is niet van God. Dat is niet wat Jezus wou. En waar was Jezus de hele tijd? Hij was daar, wenend aan het kruis, wetende dat dit niet de wil van God is. Amen. Voor haar leven. Maar het is een prangende vraag. Waar was Jezus? Hè? Waar was God? Dat is een vraag. Heb je die ooit al eens gekregen als je probeerde te getuigen? Hè? Heb je ooit al eens het antwoord gekregen, ja, waar is God? Hè? Al die kindjes, hè, die worden vermoord. Hè? Al die kindjes in Afrika die honger lijden. Hè? Waar is God daar in het midden? Wel, laat mij u een kort beknopt antwoord geven dat u misschien kan bijblijven om het te geven aan die mensen die dezelfde vragen hebben. Het boek van Job is inderdaad een boek waar dat dezelfde vraag wordt gesteld. Hè, Job die vraagt van, waar bent u te midden van al mijn lijden? Ik kan eigenlijk niks zeggen. Ben ik schuldig of onschuldig? Ik kan niets inbrengen tegen deze God die almachtig is. Hij beslist wat er gebeurt. Hij schildert God eigenlijk af als een willekeurige boeman. Hè? Die opeens een deze gaat straffen en dan een die gaat straffen. En dan zien wat ze gaan doen. Hè? Zo wordt het een beetje afgeschilderd. Maar dank de Heer dat we meer informatie hebben. Amen, over onze God. Halleluja. Waarom gebeuren inderdaad slechte dingen met goede mensen? In het boek van Habakkuk, als je die boek leest, ongeveer hetzelfde sentiment. Daar hebben we ook een vraag, waarom vergaat het slecht met de goede? Hoe komt het dat slechte mensen voorspoedig kunnen zijn? Het zijn vragen die geloven zich soms stellen en hebben gesteld voor duizenden jaren. En ik ga niet zeggen dat ik hier op een half uurtje direct alle antwoorden kan geven, maar ik kan u wel wijzen naar degene die u wil leiden in uw leven. En wat het antwoord ook mogen zijn, één ding is zeker, de rechtvaardigen nu leven doorheen geloof in Christus. Amen. De rechtvaardigen leven doorheen geloof, niet doorheen emoties. Wij leven niet doorheen wat er zich afspeelt in onze wereld. We leven op basis van geloof in het werk van Jezus. Amen. Dat bepaalt mijn antwoord. Gods antwoord, amen, op het lijden werd gegeven aan het kruis. Amen. En dat hoorde misschien elke week, maar dat heeft tijd nodig. eer dat het begint door te sijpelen. Want morgen word je weer geconfronteerd met slechte zaken. Als je zet het nieuws op en er is weer iets gebeurd en er is weer daar en de prijzen gaan en dan denk je van, oh, wat is dat hier allemaal? Antwoord wordt steeds gegeven in Christus. Amen. Job had een vraag. Was er maar iemand die tussen ons kon rechtspreken? Want ik kan niks inbrengen bij God. Die is zo heilig, ik kan niet naar boven gaan om te zeggen van, hé, hoe komt dat hier, hoe zit dat hier? Ik ben toch goed, ik ben zelfs niet goed. Ik ben zelfs niet rechtvaardig op mijn beste dag. Amen. Ik kan niet in de buurt van de heilige God komen. En Job besefte dat. Was er maar iemand die voor mij even naar de troon kon opstijgen om te zeggen van, zeg die een Job, dat is eigenlijk toch wel een goeie. Ja, omdat, hè, enzovoort. Wel, dank de Heere dat Jezus nu deze functie heeft. Amen. Jezus neemt de functie van de bemiddelaar aan. U moet weten, in het begin van de geschiedenis, helemaal in het begin. Amen. Is het de mens die zondigt? Ja, een mens die perfect in eenheid woonde en leefde en wandelde met God. En er was geen nood aan een bemiddelaar. Er was geen nood aan tussenkomst. We konden gewoon praten met God. We konden gewoon communiceren, wandelen en relatie hebben. En u kent het verhaal, er kwam zonde. Er kwamen slechte keuzes tussen beiden. We kozen ervoor. En iedereen van jullie had waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Moest je Adam en Eva zijn geweest. Amen. Ieder van ons zou een andere keuze hebben gekozen. En dus we verwijderen onszelf van God. Amen. En dan is heel de geschiedenis een geschiedenis van vallen en opstaan. Een geschiedenis van God die tussen beiden komt, God die straft. God die tussen beiden komt, God die straft. En zo gaat het op en neer. En telkens maar weer terugkeren naar God. Maar het blijkt precies in de natuur van de mens dat we niet op dat goede pad kunnen blijven. Het is precies alsof wij niet aan zijn wetten kunnen voldoen. En dus, God is goed. God is rechtvaardig. God is liefde. En omdat God liefde is, omdat God rechtvaardig is, God almachtig is, amen. Omdat hij een relatie wou met de mens, amen. Omdat hij terug verzoening wou met de mens, creëerde hij een antwoord. Al de miserie die we meemaken in de wereld is niet omwille van God. Amen, is omwille van de slechte keuzes die mensen maken. De misbruik van die dame is niet gedaan omdat God dat iemand tegen iemand zei, maar het is omdat de mens andere keuzes heeft gemaakt. En het begint altijd met kleine keuzes. Slecht en nog eens slecht. En je denkt, jammer, zo erg is het niet. Maar je neemt nog een andere keuze en je neemt nog een andere keuze. En voordat je het weet, zit je helemaal ergens in een val en doe je pijn voor jezelf en voor de anderen naast jou. Amen. Niemand wordt wakker. Sorry. Niemand wordt wakker op een dag en denkt van, ik denk dat ik vandaag iemand ga vermoorden. Ja? Niemand wordt wakker en denkt van, ik denk dat ik ontrouw ga worden. Ik heb goesting om ontrouw te zijn vandaag. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Of ik ga een kind verkrachten. Waarom niet? Kind ontvoeren. Ah wel, ja, daar heb ik nu eens goed. Niemand. Nee, dat is elke dag dat je zaken toelaat in je leven. Waarvan God, als je zijn wet zou kennen, als je zijn goedheid zou kennen, zou zeggen van, nee, niet doen. Niet doen. Slechte keuze. Niet doen. Niet aan toegeven. Dit is de keuze. Maar natuurlijk, de mens heeft niet die macht in zich om te weerstaan aan de listen van de duivel, maar wel degenen die opnieuw zijn geboren in Christus. Zij die opnieuw zijn geboren, die een nieuwe schepping zijn, hebben een nieuw hart gekregen. Halleluja, hebben een nieuwe geest gekregen, hebben een nieuwe identiteit gekregen. En ja, we zullen vallen en we zullen slechte keuzes maken. Maar het ding is, we kunnen steeds terugkeren naar Hem. We kunnen steeds verklaren, dit is niet wie ik ben, dit is wie ik was en mijn oude ik is gestorven met mij in het doopsel. Mijn oude ik zit ergens begraven onder een waterig graf in de naam van Jezus. Amen. Ik ben opgestaan uit dat graf. Ik ben nieuw. Dit is niet wie ik ben. Amen. En zo kunnen we steeds terug opnieuw. En dat is uiteindelijk wat mensen de overwinning gaat brengen. Amen. Dat is wat de mensen... Gisteren las ik over een man... Die gaf zijn getuigenis. Hij zegt, ik ben al lang christen, maar ik worstel al 6 jaar, zegt hij. Worstel al 6 jaar met pornografie. En ik krijg het maar niet weg. Ik krijg het niet weg. Er is iets in mij. Er is iets in mij, zegt hij. Dat me steeds terugtrekt. Maar het ging goed voor een tijd, zegt hij. Want ik was aan het bidden en ik was de Bijbel aan het lezen, elke morgen. Maar dan ben ik weer hervallen. Maar ik ben dan terug beginnen bidden. En ik ben dan terug beginnen te lezen. En dan ging het eventjes goed. Maar dan kwam het precies weer terug. En dan vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik raak er niet van af. En dan moest je de commentaren lezen. Al de mensen die allemaal advies wouden geven. En ik dacht van, oh Jezus, wat is dit hier allemaal? 1001 verschillende adviezen. En hij kon met geen een van die adviezen iets doen. De een zegt, ja, je hebt de geest van lust. Je moet bevrijding zoeken. Zoek die en die voorganger op, laat voor u bidden. De andere zegt van, nee, niet doen, dat is geen probleem van lust. Dat is gewoon een probleem van discipline, je moet nog meer bidden. Je moet nog meer lezen. De andere zegt, ah, nee, je moet gewoon geloven. Je moet gewoon rustig blijven, dat zal wel overgaan. De andere zegt, ja, je moet dat aanvaarden, dat is wie je bent, God zal u wel genadig zijn. En er waren van allerlei adviezen. En ik denk, als die mens dat moest lezen, zou hij denken, ja, maar wat is het nu? Ik heb een geest van lust, ik moet meer discipline hebben, ik moet meer geloven, ik moet me laten bidden. Dan was er ook nog één, je moet een Daniëls vast doen. Dat heeft bij mij geholpen. Hè? 3 weken en ik was er vanaf. En dus al de verschillende adviezen die werden gegeven. En die man is oprecht. Die oprecht wou hij er vanaf. Hij wou er niks meer mee te maken hebben. En ik denk dat we allemaal wel zo in een situatie hebben gezeten. En het mag misschien niet pornografie zijn. Het kan eendert wat zijn. Amen. Het kan een aanhankelijk iets zijn van dat waar jij steeds terug naar grijpt om je goed te doen laten voelen. Het kan misschien iets zijn inderdaad van het verleden dat nog niet verwerkt is. Het kan 1001 verschillende redenen hebben. Er is er één die het antwoord heeft. En het antwoord is steeds Jezus. En wat hij heeft gedaan aan het kruis. Amen. En als je dat begint te gaan bekijken en uw nieuwe identiteit in Christus, ja, dan ga je met een andere motivatie beginnen te bidden. Ja, dan ga je niet bidden van, oh, Heer, bevrijd me hiervan, bevrijd me hiervan, bevrijd me hiervan. Dan ga je zeggen van, Heer, dank u voor mijn bevrijdenis. Is dat een woord, bevrijdenis? Dank u, Heer. Bevrijding, toch? Dank u voor mijn bevrijding. Dank u, Jezus, dat u mij heeft wit gewassen. Ik worstel hiermee, maar weet je wat, ik ga dan niet meer aandacht geven dan wat u heeft gedaan aan het kruis. Want als dat zoveel aandacht krijgt, dat je daar telkens op gefocust wordt van, man, ik heb weer al gevallen en je gaat je de volgende dagen weer schuldig voelen, tot het schuldgevoel weg hebt en dan voel je je terug goed en dan hervalt het weer. Amen. En voor iedereen is de antwoord anders. Maar het begint steeds bij Jezus en wat hij heeft gedaan. En moet je daarna bidden, moet je daarna vasten? Dat kan zijn, dat kan misschien zijn. Kan het zijn dat dan een geest van lust is? Dat kan zijn, amen. Maar het begint bij die nieuwe identiteit in Christus. Amen. En hij schakelt soms andere mensen in, inderdaad, om voor u te laten bidden. En dan handelt het op beleid. En er zijn inderdaad mensen die daarvan zijn bevrijd. Maar dat is dan niet het plan om voor alle andere verslaafden dat zo gaat werken. Snap je? God wil een relatie en dat begint bij wat hij gedaan heeft. Aan het kruis. Het begint bij de verzoening. Het begint bij het antwoord. En niet van, ik heb een antwoord nodig op mijn verslaving. En ik gebruik daarvoor God en gebed en de kerk om daar maar vanaf te... Nee, Jezus heeft reeds de verzoening gekocht. Die mens was zo... Hij zei, ik wil rein zijn voor God. Maar dit ene stopt mij. Die verslaving, het stopt mij. Ik kan niet dichter tot God komen. Zoals hij aan het tip, ik dacht van, oh jongen, je hebt het verkeerd beeld. Jezus is degene die u brengt tot God. Hij was steeds maar bezig over zijn verkeerde handelingen die hem tegenhouden, zodat God in zijn leven kan komen. Zodat God hem lief kan hebben. Amen. Snap je? Jezus heeft gedaan... Halleluja. Wat hij moest doen, zodat wij bij God kunnen komen. Amen. En het vereist geloof. Geloof in dat antwoord. Amen. Kan iemand zeggen, prijs de Heer. Prijs de Heer, prijs de Heer. Halleluja. Het begint steeds vandaar. En van daaruit gaat God u wel vertellen wat je moet doen. Het kan zijn dat hij het eens wegneemt. Hij heeft het gedaan bij mij. Heeft het gedaan bij mij zoveel jaren geleden. Ik weet het nog, toen ik een jonge man was, 22 jaar. En elke jonge man nu in school is verslaafd aan die zaken. He, nu dat, wij hadden vroeger geen smartphone. Maar ik zit in het onderwijs, in het middelbaar onderwijs. Die jongens en meisjes, ze kennen het allemaal, ze doen het. Jonge mensen worden nu al blootgesteld onder de 10 jaar met advertenties. Die op een smartphone eens oppoppen omdat ze op een verkeerde link hebben gedrukt of zo. Dus daarmee, we moeten ze weer houden. Om zo lang mogelijk, stel dat zo lang mogelijk uit dat ze die beelden niet te zien. Want het is een verslavend iets, inderdaad, het is een verslavend iets. Zet een filter op een smartphone, wat je ook moet doen om dat te blokkeren. Vroeg of laat gaan ze het toch zien, hè? Sowieso. Maar stel het zo lang mogelijk uit, want het is een verslaving. En ze gaan een verkeerd beeld zien. Als je luistert naar de jeugd van tegenwoordig, het beeld dat ze hebben van een intieme relatie met meisjes, dat is totaal... hoe zeg je dat? Ja, dat is wat zij altijd zien. Zij denken dat het meisje dat graag heeft en die zaak. Maar dat is wat waar ik het over wil hebben. Ik dacht dat ook. Maar er was een zeker moment, pas na mijn bekering. Ik wist niks van bevrijding, van al die zaken. En je moet de geest van lust uitdrijven. En ik vroeg gewoon aan de Heer. Heer, het voelt niet goed dat ik daar nog naar kijk. Het voelt niet goed, die zaken. Breng me daar alstublieft vanaf, als jij wilt dat ik daar niet meer... Ah wel, van de ene dag op de andere. Ik had daar geen goesting meer. Het was van mij weg. Ik dank de Heer daarvoor. Amen. Wil dat zeggen dat hij hetzelfde doet met u? Dat kan, maar dat kan ook niet. Maar het antwoord blijft steeds wat Jezus heeft gedaan. Amen. We kennen mensen die van hun alcoholverslaving, van de ene dag op de andere, verlost geraken. Prijs de Heer. Om dan een jaar later terug in een andere verslaving te komen. En ze zeggen van, maar allee, God heeft me afgebracht van de alcohol, maar ik ben nu verslaafd aan iets anders. Wel, dat wil zeggen, God gaat niet alles fixen in uw leven zomaar. Hij wil wel laten zien van, ik kan het voor u. Het antwoord is hier. Ik heb een nieuwe identiteit gegeven aan u, maar je gaat wel moeten leven in die identiteit. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we even naar klaagliederen gaan. Laat me terugkomen op mijn preek. Dank u, Jezus. Nee, we gaan niet naar klaagliederen. We gaan niet naar klaagliederen. We gaan naar Johannes 3. Johannes 3, vers 16. Dank u, Jezus. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een antwoord op de vraag. Is er iemand die tussen ons beiden kan komen? Is er een bemiddelaar tussen mij en God? Want heel het Oude Testament, onder andere klaagliederen, Job, Habakkuk, al die depressieve boeken, zal ik maar zeggen, die klagen en wenen over straf en oordeel en slechte situaties, amen, tonen ons allemaal, heeft zijn nut, het toont dat wij, amen, niet kunnen gelukkig zijn zonder onze redder. Dat wij niet kunnen tot onze God komen zonder een heiland, zonder een verlosser. Het toont niet aan dat God een dictator is. Het toont niet aan dat God zomaar lukraap mensen straft en oordeelt. Nee, het is allemaal gevolgen van ons zaaien, hè, in zonde. Want God is goed en hij had de wereld zo lief. Hij had ook een dictator kunnen zijn, zoals het soms wordt afgebeeld in het Oude Testament. Hè? Hij had ook zo kunnen blijven. Of hij was nooit zo geweest. Hij is rechtvaardig, is heilig en is goed. Maar hij koos ervoor om een oplossing te sturen naar de wereld. Dus als er iemand ooit u vraagt, waar was God? Hè? Toen dit en dat meegemaakt heeft. Hè? Waar is zijn antwoord? Zeg dan, God heeft niks te maken met de miserie in de wereld. Het is... de uitkomst van allemaal verkeerde beslissingen, buiten de wil van God, die dit allemaal hebben veroorzaakt. Maar desondanks onze verkeerde beslissingen van u en van andere mensen rondom u die u pijn hebben gedaan, desondanks al die verkeerde beslissingen, had God toch u lief en mij lief om een oplossing te bieden. Amen. Zodat we niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven hebben. Dus waar was God? God was steeds daar. God was steeds daar en heeft nu een oplossing voor jou geboden. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem, door Christus, te redden. Vers 18. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Wauw. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik doen? Staat er hier iets van wie van alles moet doen? Wie niet in hem gelooft. Natuurlijk, vanuit geloof komen rechtvaardige acties. Amen. En spijtig genoeg, de kerk predikt te veel. Kerken predikt te veel wat ze moeten doen, wat jullie moeten doen en wat jullie niet mogen doen. In plaats van wat hij heeft gedaan. snap je? Een kerk die het evangelie van Christus verkondigt, is een kerk die verkondigt wat hij heeft gedaan. Niet wat de kerk moet doen en niet mag doen. Ja? Dat is al 1000 jaar dat we zien dat dat niet werkt. Als je kijkt naar, ik ben nu een beetje aan het onderzoeken wat de Mormoonse kerk, wat dat eigenlijk inhoudt, wist daar weinig over. Maar er is een serie verschenen dat over de Mormoonse kerk ging. En ik vond het heel interessant. Het is echt een heel sectarisch, maar ze denken dat ze christelijk zijn. Maar dat gaat allemaal over wat je mag doen en wat je niet mag doen. En zo gezegd, in de 18e eeuw is er een 14-jarige jongen, Joseph Smith, heeft een openbaring gekregen van God, van een engel, dat hij eigenlijk het beter weet dan de Nieuw Testamentische apostel. Hij heeft een nieuwe openbaring gekregen, waarin hij nu gaat uitleggen wat wij nu kunnen doen in het laatste der dagen. Joseph Smith was aangeduid als degene die de laatste der dagen Messias ging zijn om de mensen samen te brengen, om dan op te stijgen naar de heilige hemel, om daar dan als goden rond te zweven. Ja, mensen vallen daarin. En hij had natuurlijk een openbaring van één vrouw is niet genoeg. Meerdere vrouwen mag, zodat we veel kinderen kunnen krijgen. Ja? En dan kunnen we de aarde terug opnieuw bevolken en allemaal opstijgen tot hier. En ze trapt daarin. En de vrouwen moesten onderdanig zijn. De plaats van de vrouw was aan de man zijn voeten. Het was zijn bezit. Dat is allemaal wat hij heeft gezegd. En natuurlijk, de mannen vonden het natuurlijk leuk. De vrouwen wat minder, maar ja, wat konden zij doen? Dan kregen ze slagen en gingen een andere vrouw halen. En zo creëerden ze een heel secte dat heel sterk gecontroleerd werd door altijd één persoon, de president. En de president gaf dan zijn autoriteit aan de bisschoppen. En de bisschoppen die werden gevreesd, eigenlijk een beetje zoals de katholieke kerk, maar eigenlijk veel op kleinere schaal. En er werd altijd maar gezwaaid met religieuze wetten. Nooit de genade van God. Ja? Als je iets verkeerd had gedaan, dan moest je naar je bisschop. Moest je daar beleiden voor de kerk. En dan ging de kerk bepalen wat je straf was. En als je zo'n zware straf had gedaan, dan werd de excommuniceerd. Dat is eigenlijk gewoon de katholieke kerk, maar dan in een nieuw kleedje. En excommunicatie betekent natuurlijk het einde van je leven. Want heel je leven is in die gemeenschap. Je wordt daar opgegroeid. Betekent dat jij daar buiten wordt gegooid. Ja, wat ga je doen? Je hebt niks. Je hebt niks, je hebt geen diploma, je kunt nergens anders terecht. En dus wordt er steeds met vrees en met de toorn van God boven je hoofd, wordt er steeds gedreigd. Dat is niet de kerk van Jezus Christus. Amen. Amen. O Vader, help ons Heer te begrijpen dat het evangelie vertelt wat Christus heeft gedaan. Niet het evangelie dat vertelt wat jij moet doen. Amen. Dank u Jezus. Halleluja. Dank de Heer voor zijn antwoord. Amen, broer Jo, kan je me komen helpen? We hebben nu de boodschap gekregen van verzoening. Het antwoord van Job zijn vraag, was er maar iemand? Is er iemand? Wel, het antwoord is ons gegeven, Jezus Christus. Wilt dat zeggen, Jezus gaat alles goed maken in ons leven? Nee, maar hij geeft ons wel een houvast doorheen zijn genade om door te kunnen gaan, om vol te houden. Veel mensen denken, oké, Jezus is het antwoord, dus alles gaat in orde komen. Nee, het gaat niet in orde komen, niet noodzakelijk, dat kan, prijs de Heer. Maar als dat niet is, dan kunnen we nog altijd zeggen, prijs de Heer. Amen. Dan kunnen we nog altijd zeggen, faithful you are, all your promises are yes and amen. Amen. Faithful you are. Amen. Dat is een tekst, dat is een lied, dat is een zin, dat is een belofte die je kan blijven zingen. Ook al voel je op een zondagmorgen en het is koud en het is vriezig en je wilt liever in je bed blijven. Iedereen wilt dat. Amen. Tenzij dat je vloerverwarming hebt. Amen. Dan kunnen we eruit en dan kunnen wij gerust hart naar de gemeente komen. Amen. We zitten als een auto warm. Maar als je al die zaken niet hebt en je hebt eigenlijk geen goesting om naar de kerk te komen, maar er is iets dat in u zit, een vuur dat God in u heeft geplaatst. Amen. Dan kan je zeggen, faithful you are. Halleluja. Je bent trouw, Vader, omwille van wat u ons heeft getoond aan het kruis. Gaat het goed met mij? Is het koud? Is het warm? Amen. Heb ik pijn? Heb ik geen pijn? U bent trouw. Dat is het antwoord van ons op zijn antwoord. Want fantastisch dat God zijn antwoord heeft gegeven. Maar wat is mijn antwoord? Amen. Op zijn antwoord. En dat is het verschil met het Oude Testament. Daar ging alles goed als alles goed ging. Maar oh ja, als het slecht ging, dan hadden ze geen hoop. Het enige hoop dat ze hadden was dit leven. Ja, en kom maar dan. In Prediker staat, en we hebben die vers gisteren op de Bijbelschool gelezen, zuster Hanna. Wat zat er nu weer in Prediker? In, met vreugde zal ik de dag doorbrengen door te drinken en te eten. En ze bedoelen dan natuurlijk met wijn. Dat is wat zij als hoop hadden, om tijdens dit leven het goed te hebben. Maar dank de Heer dat dat niet de enige hoop is die wij nu kennen in Christus. Eeuwig leven, een verheerlijk lichaam, halleluja. Een hoop die ons nu bijstaat en een geest die ons werd gegeven als voorschot op onze erfenis. We hebben zoveel meer. En omdat Hij dat heeft gedaan, kunnen we zeggen zoals in 1 Petrus, hoofdstuk 1. En ik eindig hiermee. Op de vraag, waar is God? Wel, God is altijd daar, heeft het antwoord gegeven. En ons antwoord is nu geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Wat is ons antwoord? Verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Maar zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Amen. In deze vers hebben we het antwoord van God op ons probleem en onze reactie op zijn antwoord. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we een lied daarbij zingen. Dank u, Jezus. Ik nodig u uit om uw hart te geven aan Jezus. Ik nodig u uit om uw leven te geven aan Jezus. Halleluja. Shatala okushantarabakis. Sietoka.
Give myself away.